bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Psalm 133, vers 1 tot en met 3. Ik lees uit de herziende staatsvertaling en daar staat het volgende. Daar staat, dit is een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders, en laat ik er ook bij zeggen, en zusters, zijn er zusters in het huis vandaag? Zie je wat? Oké. Fijn was dat een man die... Nee. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders en zusters eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke of de kostbare olie op het hoofd die neerdruipt op de baard. Ik heb voor jullie vandaag specifiek mijn baard laten groeien, maar neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleid. Het is als de dauw van Hermon, een berg, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot een eeuwigheid. Het is een hele interessante psalm, die gaat over eenheid. Maar het fascinerende is, en we gaan ze op het moment in om te bidden, en dan ga ik Deborah bedanken voor haar geweldige pianospel. Overigens, Deborah heeft ons pioniersdiner georganiseerd en is betrokken geweest bij het vormgeven en het schrijven van de flyer voor pioniers. Dus kunnen Deborah überhaupt een applaus geven, maar te bedanken voor haar inzet. Maar David, hier staat dat het een pelgrimslied is van David. En toen ik dit aan het lezen was deze week, realiseerde ik me dat er verschillende liederen, verschillende psalmen, verschillende nummers waren die specifiek gebruikt werden door het volk van Israël. Om vanaf de plek waar ze, hun woonplek waar ze waren, om wanneer ze de reis aflegden naar het huis van God in Jeruzalem, dan zongen ze deze liederen, deze psalmen, om zich en elkaar te inspireren in hun devotie en hun toewijding naar God. Dus ze kwamen naar Israël, naar Jeruzalem om een offer te brengen voor God. En ze zongen deze nummers. En echt, hoeveel meer gepast is het voor ons in onze toewijding die we vandaag gaan maken naar God. In ons pioniersfonds. En in een bepaalde manier is pioniers een pelgrimstocht. Iets wat we willen vestigen, iets wat we willen zoeken, wat we nu niet kunnen zien. En ik wil ons gewoon, ik voel me heel erg bemoedigd door deze tekst. En ik wil je gewoon door deze drie versen heen nemen. Vandaag, op dit moment. Maar laten we beginnen met een moment van gebed. Vader God, Heer, we danken u. Heer, voor dit moment in het leven van onze kerk. Heer, ik dank u voor ons iets meer dan vierjarig bestaan. Ik dank u, Heer, voor het begin. Wat we hebben gezien, dat u een God bent die een weg maakt waar er geen weg is. Dat u een God bent, Heer, die ruimte maakt voor ons in deze stad. Heer, we danken u voor ieder persoon, Heer, die is als een woestijn of een droge plek door wie rivieren van leven heen zijn gestroomd door het werk wat u heeft gedaan in en door deze kerk heen. En Vader, we bidden u, Heer, voor de komende vier en de komende jaren, Heer, dat we zullen zien, God, dat deze kerk zal zijn als een wonder, wat alleen maar een God, een pionierende God, teweeg kan brengen, Heer. We vragen u op dit moment om ons te helpen, om ons leven te zien, niet alleen op dit moment, maar om een stukje van de toekomst te vatten in ons hart. God, spreek tot ons en help ons. We vragen u, Heer, om aanwezig te zijn op dit moment, in de naam van Jezus. Amen. En amen. En bedankt, Deborah. En dus je merkt wellicht dat ik er zin in heb vanochtend. En ik weet niet of er hier mensen zijn, misschien een korte vraag of een korte statement, die wel eens betrokken zijn geweest in een groepsreis, of die wel eens met een grote groep mensen, 30, 40 mensen, uit eten zijn geweest, zonder dat de plek waar je ging eten bekend was. Zijn er mensen die dat herkennen? Ik bedoel, ieder jaar tijdens ons beeldweekend hebben we er een gewoonte van gemaakt om te gaan eten met een groep vrienden of een groep of eigenlijk met elkaar. Iedereen die mee wil gaan. En afgelopen jaar merk je dat het heel erg interessant is wanneer je met een groep mensen iets gaat ondernemen, wanneer je met een groep mensen iets gaat doen, dat de verschillen in persoonlijkheden enorm uitvergroot worden. Weet je wel, aan de ene kant heb je de persoon die gewoon helemaal totaal ontspannen is, die helemaal gewoon zich nergens mee bemoeit. niet organisatorisch gezien zo betrokken is met het gesprek van in het gesprek met de persoon naast hem of haar. Dat maakt niet uit waar we naartoe gaan. En ze raken de weg kwijt omdat de groep vooruit loopt en ze lopen ergens achteraan. Je hebt mensen die helemaal vooraan lopen. Die zich enorm druk maken over waar gaan we naartoe en hoe gaan we er komen. En hoe gaan we de tafels regelen en is er wel gereserveerd en dat soort zaken. Je hebt mensen die zich druk maken over het menu. Die bezig zijn van ja, weet je wel, ik heb zin in Italiaans en niet in Koreaans of iets dergelijks. En zich daar heel erg druk over maken. Andere mensen zijn bezig met naar wie ze gaan zitten. Dus die stellen zich ook strategisch op. Maar over het algemeen zie je dat er een groep van mensen is die enorm gefrustreerd raakt. Omdat waar gaan we naartoe? En vaak merk je in zo'n groep, is het niet waar dat als je met een groep iets gaat uitzoeken of iets gaat doen. Dat je veel vaker vastloopt, dat je stil komt te staan. Dat je aan het wachten bent op, ik heb geen idee, want hier moet je iemand op wachten. En daar moet iemand een restaurant verkennen. En op de een of andere manier, wanneer we als groep iets ondernemen, gaat de vaart uit. Right? Is het ingewikkeld en complex. Nou, mijn familie, mijn gezin voelt soms als een groepsproject. Zijn er ouders in de zaal die weten waar ik het over heb? Met mijn gezin, ik bedoel, als wij zaterdag iets willen ondernemen, dan voelt dat gewoon alsof we projectmanagement software moeten downloaden, alle takenlijsten moeten verdelen. En er zijn zoveel noden en zoveel behoeftes in de diversiteit van ons gezin, dat het werkelijk waar ongelooflijk is wat het vergt voor ons om ergens naartoe te gaan. Ik zal een voorbeeld noemen. Gisteren gingen we naar Amsterdam om lipstift te kopen. Ja. Ik vond het helemaal prima, omdat 45 minuten rijden om lipstift te kopen betekent dat de kinderen 45 minuten lang in een controleerbare omgeving zitten. Dus ik heb zoiets van, hey schatje, als je naar Maastricht wil rijden om een lipstift te kopen, it's all good with me. Dus ik heb zoiets van, man, dat is 2 keer 45 minuten van een controleerbare omgeving voor mijn gezin. En ik kan gewoon lekker in mijn comfortabele stoel zitten en muziek luisteren. Ik bedoel, hoe goed is het gezinsleven? Maar we gingen op weg. En het is fascinerend wat voor dingen je tegenkomt. We gingen op weg met onze groep. En we kwamen. Eerst moesten we tanken, want ik was blijkbaar niet goed georganiseerd. Vervolgens moesten we op de snelweg of naast de snelweg stoppen om even wat stoelen te verwisselen, want de combinatie tussen de kinderen op de achterbank was niet helemaal juist. Vervolgens moesten we stoppen zo'n 100 meter verder bij een tankstation, omdat de combinatie die veranderd was niet helemaal prettig voor één van de kinderen die we op dit moment niet bij naam gaan noemen. Vervolgens kwamen we aan in Amsterdam en waren er allerlei omleidingen en in plaats van links af te slaan sloeg ik rechts af en ik kwam in een of andere gracht terecht en dus we moesten weer helemaal omrijden om weer naar de plek te gaan. Dat gebeurde 2 keer tot ik het eindelijk ontdekte. Toen moest Jaden, onze jongste baby, of onze enige baby, onze laatste baby, eten. Dus wij stopten bij een parkeerplaats en God had het zo gewild, want de parkeerplaats was een parkeerplaats waar een Febo restaurant was. Dus Nicola, als je borstvoeding geeft, dan moet je drinken. Dus weet je, dan heb je altijd dorst. Dus eerst 2 flesjes water gekocht. Vervolgens gingen we met z'n allen in de auto zitten om te voeden. Ik weer 15 minuten van een controleerbare omgeving. Toen dacht ik, weet je wat, misschien heeft God ons geleid naar deze Febo. En misschien is het tijd om een frietje te halen. Dus we bestelden 2 frietjes. Die we in de auto distributeerden onder de behoeftige, hongerige kinderen. En uiteindelijk, zou ik je zeggen, een reis die 45 minuten had moeten duren, kostte ons letterlijk, ik overdrijf niet, 3 uur. Serieus, het was 3 uur later dat we aankwamen bij de specifieke winkel van bestemming. En ik zou je zeggen, man, iets ondernemen met een groep mensen is soms enorm, enorm ingewikkeld. Ik zou je willen zeggen dat iets pionieren als kerk met de diversiteit en de verschillende mogelijkheden die we hebben, is soms lastig, is soms ingewikkeld en het vereist leiderschap om met elkaar ergens naartoe te gaan en daadwerkelijk iets te creëren. Want iedereen heeft ideeën en iedereen heeft input en iedereen heeft verlangens en iedereen heeft verschillende perspectieven. Maar op een gegeven moment moet er een moment komen dat we samen van plan zijn om verschillende dingen te doen, maar een richting op te gaan. En wie weet dat soms een frustrerend proces kan zijn. Maar ik geloof dat wanneer wij in onze diversiteit, met onze verschillende mogelijkheden, in eenheid een toekomst pionieren voor God, dan zullen we God een weg zien maken waar er geen weg is. Wanneer wij in eenheid samen een plan maken om iets te doen, dan geloof ik dat God in staat is om ons te gebruiken om het onmogelijke te doen hier in Den Haag. Wie gelooft dat? Iemand? En dus mijn eerste punt wat ik zou willen maken is, er gaat een grote kracht uit van een kerk die in eenheid offers brengt. Er gaat een grote kracht uit van een kerk of een volk van mensen die in eenheid offers brengt. Psalm 133 vers 1 zegt, een pelgrimslied. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het. In andere woorden, wat een wonder. Wat een wonderschoon iets. Wat een mooi en wat een mysterieus, prachtig iets. Hoe mooi is het wanneer er verschillende mensen zijn, broeders, die eensgezind in één huis of samen wonen. Die in eenheid één plek bewonen. Wat een wonder, hoe mooi is het. En zie, ik denk dat we eenheid vaak zien als een mentale oefening. Als een soort van theologische, filosofische oefening. En ik denk dat we vaak denken dat eenheid gaat over een eenheid van denken. Dus als jij anders denkt dan ik, dan is eenheid dat we het eens zijn over het feit dat we anders denken. En dat is zeker een aspect, dat is zeker belangrijk, dat we met elkaar zeggen, oké, we hebben onderlinge verschillen, maar uiteindelijk kunnen we elkaar vinden in Jezus Christus, of kunnen we elkaar vinden in de kern van de boodschap van geloof, hoop en liefde. En dat is belangrijk. Maar ik zou je tegen je willen zeggen dat eenheid enorm veel te maken heeft met de dagelijkse keuzes die wij maken, die elkaar onderling beïnvloeden. Zie, als je nadenkt over het volk van Israël, als David dit psalm schrijft hier, als je nadenkt over het volk, dan kun je je voorstellen hoe mooi het was dat op een gegeven moment, en dat duurde niet heel erg lang, dat er 12 verschillende stammen waren die samen leefden in eenheid. Sterker nog, het mooie was die stammen waren interafhankelijk van elkaar. Ze waren onderling afhankelijk van elkaar, want God had bepaalde stammen een stuk land beloofd en andere stammen, de levieten, zouden dienen in het huis van God. En God zei, degenen die het dienen in het huis van God, die krijgen niet de erfenis van het land, maar iedere stam, iedere persoon die een stuk land heeft gekregen van God, die brengt het eerste en het beste van hun oogst naar het huis van God. En dat waren de tienden, er waren verschillende soorten van tienden. En dat bracht ze naar het huis van God, zodat onder andere de priesters en de hoge priester het werk van God konden doen, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun inkomsten en hun pensioen. En hoe mooi is het wanneer er een volk is wat samen elkaar dient in eenheid, wat onderling leeft en voor elkaar zorgt. Er was op een gegeven moment in Israël een koning en de koning eerde het volk en er was een volk die de koning eerde. En zie, wanneer er geoogst werd, zei God tegen het volk, ik wil niet dat jullie de hoeken van het veld afmaaien. Ik wil dat je iets overlaat, en omdat denk eraan dat je hier niet alleen bent, denk eraan dat er ook mensen zijn die behoeftes en noden hebben. En God zei, wanneer je stuk land oogst dan niet alles, maar laat iets over voor anderen. En hoe mooi is het om te zien dat het volk van Israël een volk was wat samen leefde in een bepaalde mate van eenheid. Hoe mooi en hoe wonderbaarlijk is het. En ik denk dat we allemaal weten, met alle verschillen, hoe bijzonder en wat een wonder het is wanneer we zien dat we samen leven in eenheid. In Handelingen hoofdstuk 2 zie je dat de vroege kerk, dat zij leefde met een houding en niet alleen maar met een gedachte, maar met een dagelijkse praktijk van eenheid. In Handelingen 2 vers 44 staat er dat alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen, verdeelden de opbrengst onder degenen die het nodig hadden. En dan staat er dat ze elke dag samenkwamen en dat ze onder de gunst stonden van het volk. En ze kwamen samen en ze braken het brood van dag tot dag. En je ziet dat de vroege kerk, dat er dit aspect was van eenheid. Niet alleen maar eenheid van denken, maar een eenheid in gedrag. En ik denk dat het geen toeval is dat de vroege kerk, dat er zo'n enorme kracht uitging van de vroege kerk, dat de vroege kerk in het gunst stond van heel het volk. Ik denk dat het te maken had met de onderlinge eenheid die er was. De Bijbel zegt, en Nicolaas citeerde het, dat in de dag van Pinksteren, dat de discipelen, die overigens heel erg divers waren, samen onderling eensgezind bij elkaar waren. Nou, als je bepaalde van de discipelen kent, is dat een wonder op zich. En ze waren bij elkaar in onderlinge harmonie. En op het moment dat dat gebeurde, kwam de Heilige Geest met kracht. En dat was het moment dat de kerk ontstond. De kerk ontstond dankzij een wonder wat God deed in de harten van mensen in onderlinge eenheid. Zie je, in ons pioniersboekje hebben we op een gegeven moment kort Nehemia 3 geciteerd. En ik moedig je aan om, als je het niet hebt gelezen, om een stukje daarvan te lezen. Maar Nehemia 3 is het fascinerend. Het is niet het mooiste stukje Bijbelproza, omdat het een lijst is van allemaal mannen en vrouwen en gezinnen die samen bezig waren om de stadsmuren van Jeruzalem weer opnieuw te herbouwen. En dan, ik zal een klein stukje voorlezen, dat je een beetje een idee hebt. Waarschijnlijk hebben we niet op het scherm. Maar als je een beetje een idee hebt over hoe niet dynamisch je tekst is. Nehemia 3 vers 1. Toen stonden Eliashib, de hoge priester en zijn broeders, de priesters op en herbouwden de schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de 100 toren heiligden ze hem, tot aan de Hanael-toren. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen. En daarnaast bouwden Zakur, de zoon van Imri, de vispoort. Bouwden de nakomelingen van Sena'a. Ze maakten er een zoldering in en plaatsen de deuren ervan met sluitbalken en de grendels. En je vraagt je af, waarom staat dit in de Bijbel? Maar als je eventjes uitzoomt en wegstapt van de saaiheid van deze teksten, dan zie je dat wat Nehemia hier beschrijft, geïnspireerd door God, dat we iets zien wat alleen maar verklaard kan worden als ieder persoon neemt een onderdeel van zijn verantwoordelijkheid. En er staat naam voor naam. Wie waren degene die meebouwden? Sterker nog, ergens in hoofdstuk 3 staat er ook één soort van diszin. En zij bouwden niet mee. Kun je je voorstellen, als je die mensen in de hemel zou tegenkomen, als ze überhaupt in de hemel gaan komen? weet je wel. Een eeuwige verklaring dat het moment was om te bouwen, maar ze bouwden niet mee. Is niet bizar dat God de tijd neemt in hemelse zendtijd om ons te laten weten wie er precies meebouwde? Maar ik denk persoonlijk dat het derde hoofdstuk van Nehemia zou misschien een stuk interessanter zijn als we het anoniem zouden houden. Als we gewoon simpelweg een paar zinnen zouden zeggen over en iedereen bouwde mee. Maar het is mooi om te zien dat het punt wordt gemaakt dat Nehemia wilde laten zien wat er mogelijk is wanneer iedereen zijn schouders zet onder het werk. Sterker nog, in Nehemia 4 vers 6 staat er, wij bouwden de muur zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Luister hier naar het hart van het volk. In andere woorden, Nehemia zegt twee dingen. Mensen waren in hun hart geraakt. Daar ga ik het zo meteen over hebben. En hij zegt een ander iets. Hij zegt, het hele volk was erbij betrokken. Dit was niet iets voor de elite. Dit was niet iets voor sommige mensen. Maar iedereen bouwde mee. Zie, ons hart. Ons hart achter de doelstelling die we hebben voor pioniers dit jaar. Om 5 gezinnen, vijf huishoudens, gezinnen of singles, te zien die beginnen om een stap te maken, een commitment te maken, om een tiende te brengen in het huis van God hier in C3 Den Haag. De doelstelling die we hebben, afgelopen jaar waren er 16 huishoudens die bij elkaar meer dan €50.000 hebben gegeven. Dit jaar hebben we niet zozeer een bedrag voor ogen, al denken we dat we dat bedrag makkelijk kunnen overschrijden. Maar dit jaar hebben we voor ogen dat er minimaal 30 huishoudens zullen zijn die bovenop hun tiende een commitment maken om een toezegging te doen. Wat voor toezegging dan ook voor het komende jaar. Om iets bij te dragen aan pioniers. Waarom deze doelstelling? Omdat wij geloven dat als wij samen iets bouwen, dat daar een enorme kracht van uitgaat. Dat eenheid niet alleen maar eenheid is in hart en eenheid is in ziel, maar dat waar je hart vol van is, daar loopt je gedrag van over. En dus we hebben een doelstelling om te zien dat we met elkaar een betrokkenheid zien in onze kerk. En ik zou je willen zeggen dat een wonder zou zijn. Het is een wonder om een kerk te zien die compleet betrokken is bij zoiets als dit. Ik zou je willen zeggen, ik heb het nog nooit gezien dat een kerk zo'n 50-60% betrokken is bij een gebouwfonds of een toekomstfonds. Maar ik geloof dat God in staat is om rivieren te laten stromen door de woestijn en een weg kan banen in de wildernis van ons hart en dat God een wonder kan doen in ons leven en dat door dat wonder heen we God rivieren zullen kunnen zien stromen in de harten van mensen die het nodig hebben en dat we God onmogelijke dingen die onmogelijk lijken zullen zien doen. Geloof je dat met me mee, iemand? Mijn tweede punt is, aanbidding vraagt om een kostbaar offer. Aanbidding vraagt om een kostbaar offer. Psalm 133 vers 2, het tweede vers, staat, deze eenheid, dit wonder, deze wonderschone expressie van eenheid, is als de kostelijke, de kostbare olie op het hoofd. En het beschrijft de priester, de hoge priester Aaron uit het Oude Testament, die gezalfd werd. En de psalmist David zegt, in aanmoediging en in inspiratie voor onze toewijding die we hebben naar het huis van God, de offers die we brengen in het huis van God, is deze eenheid is als de kostbare olie die druipt van het hoofd van Aaron en uiteindelijk valt op de zoon van zijn priesterkleed. Zie, olie in het Oude Testament werd gebruikt om attributen en mensen te heiligen die het werk deden in het huis van God. Dus olie werd gebruikt om te heiligen, om aan te stellen. En toen de priester Aaron aangesteld wordt voor zijn positie, zei God tegen Mozes, ik wil dat je heilige olie pakt en ik wil dat je die giet over zijn hoofd. En de psalmistje zegt, deze eenheid is als de olie die afdruipt van de baard en van de kleding van Aaron. Olie in het Nieuwe Testament is een beeld van de kracht, de zalving van de Heilige Geest. De zalving van God is niets anders dan de kracht van God die ons in staat stelt om te doen wat we zelf met eigen middelen niet zouden kunnen doen. Dat is de zalving van God. En dus we hebben hier een beeld van olie die heiligt, die helpt om het werk van God te doen, die het werk van God heiligt. En we hebben een beeld van olie die het werk van God bekrachtigt, die ons in staat stelt om te doen wat we anders niet kunnen doen. Heiliging en bekrachtiging. En ik heb hierover nagedacht en ik heb er naar gekeken en ik ga het niet helemaal voor je uitspellen. Maar als je kijkt naar de ingrediënten van de olie die God had geïnstrueerd om samen te stellen, om te mixen, om te gebruiken voor het huis van God, dan valt me iets heel erg bijzonders op. Het eerste wat we zien is dat God zei, ik wil dat je kostbare ingrediënten gebruikt. Ik wil dat je niet zomaar simpele, alledaagse ingrediënten pakt, maar ik wil dat je iets kostbaars pakt. Ik wil dat je kostbare kruiden en specerijen en kostbare olie gebruikt, omdat dit is niet een alledaags iets. Dit is het werk van God op de aarde. Alright? Dat is één ding wat interessant is. Het andere ding wat ik interessant vind, is dat God zegt, ik wil dat je drie specifieke kruiden of specerijen gebruikt, die een zoete en aangename geur hebben. Specifiek ging het over kaneel, kalmoes en cassia. Maar de Bijbelcommentaren geven aan dat sommige van die olieën, bijvoorbeeld kalmoes, wat ook een soort van rietsuiker is, maar dan een kostbare variant, dat er ook een soort van standaard kalmoes was, een standaardversie, die wat meer, en van cassia, dat er een soort van standaard reinigende cassia was, wat een medicinale bijwerking had, maar staat specifiek dat het ging om de geurige, de zoete, de kostbare specerijen die hier gebruikt werden. Nou, je hebt misschien geen idee waar ik naartoe ga, maar ik ga ergens naartoe. Wie van jullie gelooft het nog? En dus ten eerste ging het om iets kostbaars. En ik zou je willen zeggen dat wanneer we een offer brengen naar God, wanneer we God aanbidden, dat aanbidding bevat in essentie van wat aanbidding betekent, bevat het iets wat ons iets kost. Aanbidding is altijd kostbaar. Aanbidding is nooit iets wat gratis is. De koning David zei toen hij een aanbod kreeg om een veld te kopen, of toen hij een veld wilde kopen om God een offer te brengen, en iemand zei tegen hem, omdat hij de koning was, weet je wat, ik geef het gratis. David zei, wat is de volle prijs? Want ik wil de volle prijs betalen, want ik wil God geen offer brengen wat mij niets kost. Die aanbidding is per definitie kostbaar. En God zei, als je de olie mixt, gebruik dan geen simpele alledaagse kruiden en specerijen, maar gebruik eens wat kostbaars is. De tweede zou ik willen zeggen, aanbidding en een offer is altijd zoet. Zie, er is iets met God aanbidden. Er is iets met God dienen. De Bijbel zegt dat zijn geboden zijn geen zware lasten voor ons. Maar zijn geboden zijn een vreugde voor ons in ons leven. Gods geboden zijn goed voor ons leven. En zie, wanneer we God aanbidden, wanneer we iets kostbaars brengen naar God, dan heeft het iets zoets. Dan is het iets aangenaams. Het is iets aantrekkelijks. Het is iets wat ons vreugde geeft. We doen het met vreugde, omdat het komt vanuit het diepste van ons hart. We dienen God met heel ons hart. Heel al onze kracht, al onze ziel. Het eerste gebod is, heb God lief met heel je hart. Zie, het is een vreugdevol iets om God een offer te brengen. Het is een zoet iets, het is een aangenaam iets. Ik kan me voorstellen dat de geur van die olie, die kostbare olie, zo'n enorme geur teweeg bracht toen Aaron werd gezalfd. En David op psalmist zegt, deze eenheid, de kostprijs van eenheid, is als de olie die afdruipt van de baard van Aaron. Deze specifieke olie met de geur die dat verspreidde. De zoete, aangename geur van aanbidding aan God. Zie, God aanbidden met iets wat kostbaar is voor ons, is een vreugde. En tegelijkertijd het eerste ingrediënt wat God aanwijst voor de heilige olie, is mirre. En mirre betekent letterlijk bitter. De letterlijke betekenis van mirre is bitter. Mirre is afkomstig van de grom van een boom. Wij kennen tegenwoordig bittere grom als varianten van drop en bittere salmiak. En daar zijn we God eeuwig dankbaar voor. Maar dus wij weten enigszins wat bitter is, right? Wij houden van iets wat bitter is. Maar het is fascinerend dat het eerste ingrediënt is wat God aanwijst. En ik zou je willen zeggen dat aanbidding is kostbaar. Aanbidding is iets wat vreugde geeft en verfrissend is. En aanbidding is iets wat op een bepaalde manier bitter is. En bitterheid spreekt over gehoorzaamheid. Bitterheid spreekt over iets wat ons daadwerkelijk iets kost. En de combinatie bitter-zoet, de bitter-zoete combinatie, is zo'n interessante beleving, is zo'n interessante smaakbeleving. Want ik denk dat we soms, wanneer we een offer willen brengen voor God, of wanneer we mensen aanmoedigen om een offer te brengen voor God, dan maken we het misschien al te zoet. Weet je, en alleen maar zoet, alleen maar comfortabel en gemakkelijk, is niet puur alleen aanbidding. Alleen maar vreugde en alleen maar doe wat je wil en God heeft een blije geven lief, is niet het enige. Maar soms vereist het iets wat ons iets kost. Een offer wat bitter zoet is. Zie, aanbidding kost ons per definitie is, aanbidding is bitter zoet. En er is bijna geen smaak of geur die zo mooi is als de complexe smaakbeleving van de combinatie van bitter en zoet. Right? Heb je wel eens speciale chocola gegeten wat gemixt is met sinaasappel? Of bittere chocola met sinaasappel? Of chocola met kersen? Of iets dergelijks? En die combinatie tussen bitter en zoet maakt een enorm complexe en interessante beleving. En aanbidding is niet alleen maar zoet. Aanbidding is bitterzoet. Aanbidding kost ons iets. Is er iemand die begrijpt wat ik wil zeggen vandaag? Nou, olie, right, werd gebruikt om het werk van God te heiligen en te bekrachtigen. Maar olie werd ook in sommige momenten gebruikt als een offer aan God. Er is één verhaal. In Lucas hoofdstuk 14, ik heb het voorgelezen tijdens ons pioniersdiner. Maar wat zo'n mooi en interessant verhaal is over het brengen van een offer aan God. En ik wil gewoon de tijd nemen voor degenen die er niet bij waren, en degenen van jullie die erbij waren overigens, om dit verhaal te lezen en daarover na te denken. Marcus hoofdstuk 14, vers 3 tot en met 9. En daar staat: maar toen Jezus in Bethanië in het huis van Simon was, degene die aan huidvraat had geleden, of toen hij aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten fles bij zich, dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie over zijn hoofd. Super interessant, want het doet me denken aan de olie die stroomde van het hoofd van Aaron, de hoge priester, van zijn baard en op zijn kleding. En dit is precies wat er gebeurde. Ze goot het over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denarii verkocht kunnen worden. En dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Nou, 1 denarii was de prijs die betaald werd voor een dagloon. 300 denarii. Ik denk in Nederland, als we 300 dagen zouden werken, dan hebben we het over 1,5 jaar salaris, right? Want vanwege al de vrije dagen en de weekenden en Pinksterdag en Tweede Pinksterdag en al dat soort zaken. Maar laten we gewoon uitgaan van één modaal jaarsalaris. Misschien 40.000 euro, misschien een gemiddeld jaarsalaris. Het kan minder zijn, kan meer zijn. Maar denk eens na over wat je verdient per jaar. Zij kocht een fles kostbare, geurende, geconcentreerde nardusolie. Of ze had dat op de een of andere manier. Ter waarde van een jaarsalaris. En ze brak de zegel. Het was compleet onbruikbaar geworden. En ze goot het compleet over Jezus zijn hoofd. En iedereen en mensen zeiden, zelfs discipelen en volgelingen van Jezus zeiden, dit is verkwisting, dit is verspilling. We hadden hier iets praktisch mee kunnen doen. We hadden hier iets mee kunnen doen wat we hadden kunnen gebruiken. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wil. Maar ik zal niet altijd bij je zijn. En wat ze kon, luister hier naar, wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws, het evangelie verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Zie, ik kan me voorstellen dat in deze scène, het huis van Simon, compleet gevuld werd met de geur van deze geconcentreerde, kostbare, dure nardusolie. Sterker nog, ik kan me voorstellen dat een aantal dagen later, toen Jezus aan het kruis hing, dat er nog steeds een bepaalde geur van deze olie op Jezus in zijn haren en in zijn baard zat. Ik kan me voorstellen dat toen Jezus aan het lijden was en gegeeseld werd, dat hij deze geur ruikte en dacht aan deze vrouw die hem een offer bracht en hem eerde. Ik vraag me wel eens af, wanneer Petrus of wanneer Paulus het heeft over de geur van Christus die verspreid werd door het evangelie, dat het wellicht deze geur bedoeld wordt. Overigens, Christus betekent de gezalfde. Dat betekent dat Christus op een bepaalde manier ons doet denken aan deze olie, deze bitterzoete olie, deze geur die verspreid wordt. En dat het woord van God, het evangelie, is als een geur die verspreid wordt. En Jezus zei, om alles samen te brengen, overal waar dit evangelie gepredikt wordt, zal ter nagedachtenis van deze vrouw, van wat zij heeft gedaan, dit verhaal worden verteld. Dit is de geur, mensen, een kerk, en die verspreid wordt wanneer het woord van God verspreid wordt. Een geur van aanbidding, een geur van iets wat ons iets kost. Een zoete, aangename geur. Een offer wat we brengen met vreugde en met blijmoedigheid. Een geur wat de kerk vult, waar mensen die binnenlopen zeggen, wat een atmosfeer is dit, wat een bijzondere sfeer is dit. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit is een onzeg wekkende plaats. Dit is de poort naar de hemel. Dit is iets wat we nog nooit hebben gezien. En aan de andere kant is het een geur die op een bepaalde manier staat voor het offer wat we brengen voor God. Zie, voor deze vrouw was er iets bitterzoets aan dit offer. Er was iets wat God van haar gevraagd had. En we weten niet hoe deze vrouw kwam aan deze olie. Maar we weten wel dat deze vrouw deze kostbare olie in bezit had. En op de een of andere manier had God haar geleid om naar Jezus te gaan. En ondanks misschien, en ik weet niet precies wat haar reputatie was, maar het is te bedenken dat haar reputatie twijfelachtig was. En ondanks de manier hoe ze deze olie had verkregen, ondanks wat mensen zouden denken over haar en wat haar omgeving zou zeggen, kwam ze naar Jezus en ze brak deze kostbare fles en ze goot de olie over Jezus heen. En ik zou willen zeggen, een offer of aanbidding is per definitie, aanbidding vraagt om een kostbaar offer. En Jezus zei, wat ze kon, dat heeft ze gedaan. Zie, we vragen niet van mensen vandaag om iets te doen wat ze niet kunnen. We vragen niet van mensen om jezelf in de schuld te steken of om allerlei dingen te doen om je liefde voor God te bewijzen. Dat is niet wat we vragen. Wij vragen van ons, van onze kerk en onze diversiteit, om in eenheid te doen wat we kunnen. Zie, Nicola en ik hebben vorig jaar een gift gegeven aan het Pioniersfonds. Wat, ik zou zo'n beetje 40, misschien iets meer, procent van de bijdrage was van de gehele kerk. En dat zeg ik niet om op te scheppen of iets dergelijks. Maar ik zeg dat omdat wij willen zelf een offer brengen aan God, wat ons iets kost. Right? En voor ons was het een vreugde om het te kunnen doen. En ik geloof dat wanneer we, weet je wel, ik ben zo dankbaar voor die 16 huishoudens die betrokken waren in het offer. En wat ik merk in mensen die betrokken zijn geweest, is dat ze deden wat ze konden. En dat God zegende wat ze hebben gedaan. En ik zou je willen vragen om niet na te denken over wat de persoon naast je kan. En het is niet relevant wat ik heb gegeven of wat jij geeft ten opzichte van wat ik heb gegeven. Wat relevant is, is dat we allemaal doen wat we kunnen. Right? Is er iemand hier enthousiast over? En dat is een zoet iets. Dat is een aangenaam iets. Dat is iets wat aanbidding is aan God. En het is ook een bitterzoet iets, omdat het ons iets kost. Omdat we op het moment dat we dat offer brengen, op het moment dat we die commitment vervullen, realiseren we ons. Wacht eventjes, wij doen dit vanwege datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. En we realiseren ons, dit kost ons iets. Dit is het beste wat wij kunnen doen, het beste offer wat wij kunnen brengen in onze situatie naar God. Dus ik wil je vragen om je niet te vergelijken met de persoon naast je. Maar ik wil je vragen om na te denken over wat kan ik doen. Mijn derde punt is, het wonder van gehoorzaamheid is het wonder van het hart. Het wonder van gehoorzaamheid is een wonder van het hart. Zie, ik vind het fantastisch om te zien hoe God werkt. En terwijl de band zich voorbereidt. Ik vind het fantastisch om te zien hoe God werkt. Zie, in het Oude Testament zei God tegen Ezechiël: ik wil dat je profeteert dat er op een gegeven moment een nieuw verbond komt. Een nieuwe afspraak. Misschien kan de zangers nog blijven zitten. We gaan nog een moment nemen om te spelen. En daarna gaan we ons offer brengen voor God. Maar het interessante is dat, dat God zei, ik ga een nieuw verbond maken. En ik ga je stenen hart ga ik verwijderen. En ik ga mijn wetten schrijven op je. Ik ga je een nieuw hart geven, een hart van vlees en bloed. En ik zal mijn wetten niet langer schrijven op stenen tafelen, de 10 geboden. Maar ik zal mijn wetten schrijven op je hart. En in die tijd zullen mensen niet meer hoeven te zeggen, dit is je God, aanbid hem. Maar mensen zullen weten wie hun God is. En in het Nieuwe Testament, in Hebreeën, wordt dit vers van Ezechiël verklaard als vervuld. En de schrijver van Hebreeën zegt, wij leven in het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, waarin we niet langer meer de wetten geschreven hebben op stenen tafelen, maar de wetten van God zijn geschreven op ons hart. God heeft ons een nieuw hart gegeven. We zijn opnieuw geboren. Er is iets nieuws in ons ontstaan. En nu, datgene wat we God geven, de manier waarop we God dienen, is niet langer een externe druk op ons, maar het is een interne motivatie in ons. En is het niet mooi om over na te denken dat zelfs in het Oude Testament, toen het huis van God in puin lag, dat God in het Oude Testament een hart bewoog van een koning in Perzië, die niets met God en het volk van God te maken had. En ik ga de tekst niet allemaal voorlezen, maar in Esra 1 vers 1 staat er dat God het hart van deze Perzische koning eraan toezette. Om te bevelen, de tijd is gekomen om het huis van God te bouwen. En dan vervolgens in Esra 1 vers 5 staat er, dat God het hart van mensen, stamhoofden en andere mensen ertoe zette. De New King James vertaling zegt, God stirred up their spirit, God stirred up their heart. God roerde in hun hart om terug te gaan naar Jeruzalem en het huis van God te bouwen. Vervolgens zien we in Haggai de profeet, wanneer zo'n 10 of iets meer jaar daarna, de herbouw van het huis van God is gestopt vanwege intimidatie en ontmoediging. Dan zien we dat in Haggai 1 vers 14, dat de profeet Haggai begint te profeteren. En hij zegt, waarom is jullie huis afgetimmerd? En waarom ligt het huis van God nog steeds in puin? Is er niet de tijd om het huis van God te bouwen? En dan staat er opnieuw, ik wil dit vers voorlezen, Haggai 1 vers 14. Zo zette de Heer, Zerubabel, de zoon van Shealtiel, de gouverneur van Juda, en Jozua, de zoon van Jozadak en de hoge priester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan om te beginnen met het herstel van de tempel van de Heer van de hemelse machten hun God. Zie je, dit hele verhaal, dat gebeurde allemaal in dezelfde tijd. God bewoog in het hart van een Babylonische, Perzische koning die God niet kende. God bewoog in de harten van mensen die teruggingen om om het huis van God opnieuw te bouwen. En jaren later, God bewoog weer opnieuw in de harten van de mensen die er nog over waren, om in hun hart te bewegen en hen te stimuleren om mee te bouwen aan het huis van God. Zie, wanneer God zijn huis bouwt, geloof ik dat God een wonder wil doen. En het wonder is niet alleen maar een extern wonder van leiderschap en van kerkorganisatie. Het wonder van pioniers is een wonder van het hart. Zie, mijn gebed vandaag is dat onze vrijgevigheid in pioniers een uiterlijk teken zal zijn van wat God in ons aan het doen is. Mijn gebed is dat God ons gaat helpen om iets te bouwen dat menselijk onmogelijk is. En mijn gebed is dat Gods zegen zal rusten op ieder persoon die bewogen door God in vrijheid, in vreugde, in geloof en vertrouwen een offer brengt aan God. Wat voor hen zoet is, wat voor hen prettig is, wat voor hen aangenaam is, wat vrijwillig is, een zoet offer. Maar een offer wat gemengd is met mirre. In andere woorden, een offer wat we brengen in gehoorzaamheid. Een kostbaar offer wat we brengen naar God. Die God beveelt zijn zegen wanneer wij in eenheid samenwonen. Psalm 133 vers 3. We eindigen met het laatste vers van de psalm. Daar staat: het is als de dauw op de berg Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer zijn zegen. Zie, wanneer we samen leven in eenheid, wanneer we samen betrokken zijn in het offer en wanneer we doen wat wij kunnen, wanneer we dit wonder van ons hart tentoonstellen aan de wereld, wanneer we dit wonder van ons hart, wanneer we God in ons hart laten werken en God tot ons laten spreken over wat wil Hij dat we doen, dan geloof ik dat God zijn zegen zal gebieden, zal bevelen in onze kerk. Zie, ik vraag me af, dat als de ogen van God door de hele wereld gaan en op zoek zijn naar een kerk die bereid is om God te dienen, om een toekomst te creëren voor deze stad en voor Nederland. Ik vraag me af, als God op zoek is naar iemand en een kerk die God kan gebruiken, ik vraag me af of niet zo zou kunnen zijn dat God kijkt naar C3 Den Haag en kijkt naar ons hart en kijkt naar het wonder van ons hart en aan het bewegen is in ons hart. En als wij zouden kunnen reageren met gehoorzaamheid op hetgene wat God van ons vraagt om te doen, niet alleen maar jij als persoon of jij als persoon of jij als persoon als individuen, maar wat als wij als kerk samen een offer kunnen brengen wat een getuigenis is van een wonder wat God doet in ons hart. Ik ben op zoek naar enthousiasme in de zaal, maar ik blijf zoeken totdat ik het zie hier vandaag. Maar als God kan bewegen in ons hart, ik vraag me af of dat niet een middel kan zijn waarop God een wonder teweeg kan brengen in Den Haag en in het land. Waarop God kan zeggen, ik zie een kerk die ik kan gebruiken en God gebiedt, God beveelt zijn zegen waar wij samen wonen in eenheid. Kan ik allerlaatste dit zeggen? Eenheid kost ons iets. Eenheid kost ons iets. Eenheid is niet goedkoop. Ik heb gezien in mijn leven wat het kost om een prijs te betalen van eenheid. Wanneer we het niet met elkaar eens zijn. Wanneer we ons niet gezien voelen. Wanneer we ons niet gewaardeerd voelen. Om te doen wat we kunnen. Omdat we niet mensen dienen. Maar omdat we God dienen. En ik heb gezien in mijn leven wat eenheid kost. Maar kan ik dit zeggen? Ik heb gezien in mijn leven dat terwijl ik getrouw was met wat ik kon, dat God mijn leven heeft gezegend. En dat God mijn leven heeft gebruikt. En dat God mijn leven heeft ingezet voor zijn werk. Dat God mijn leven op een bepaalde manier heeft aangesteld en heeft geheiligd om gebruikt te kunnen worden door God. Zie, deze eenheid, deze prijs die we betalen. Soms is er een prijs die we betalen voor de zalving van God in ons leven.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.